In Genesis waren wij bij een heikel punt aangekomen. Heikel. Ja. Nee, wat het is, weet ik niet, maar zo heet dat. Een heikel onderwerp. Een heikel thema. In ieder geval iets moeilijks. Namelijk, wij hebben de eeuwen door hier in Genesis gevolgd. De lijn van erfgenamen van Adam. Maar in Genesis 48 wordt het zaakje, dat klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, maar daar wordt het een en ander gesplitst. Dat wil zeggen, wat voorheen gewoon gevat werd onder, althans in de vertaling, onder het woord eerstgeboorte of eerstgeboorterecht. Begoer in het Hebreeuws, dat betekent niet eerste, betekent ook niet geboorte, maar doe maar, je moet er toch wat mee. Het hoogste erfrecht, ik moet nog eens aan Hans vragen of hij daar een beter woord voor weet, maar primogeniture, maar dat helpt je ook niks, hè. Dus ja, eerstgeboorterecht, het hoogste erfrecht. Maar wat wij nu tegenkomen na Jacob, met zijn 12 zonen, is dat dat hele begrip weliswaar blijft bestaan, maar dat er toch sprake is van een driedeling, want het, ja, minstens een driedeling trouwens, want het eerstgeboorterecht blijft wel bestaan, maar het koningschap wordt eraan onttrokken en de verantwoordelijkheid voor de godsdienst, voor de religie, wordt er ook aan onttrokken. En eigenlijk heb je dan een vierdeling zelfs. En misschien moet ik eerst even Genesis 48 en 49 laten voor wat het is. Want dan duurt het allemaal weer zo lang. Dus dan neem ik u eerst maar even mee. Dat is makkelijker naar wat het maar was. Naar 1 Kronieken. Ja. 1 Kronieken, hoofdstuk 5. 1 Kronieken hoofdstuk 5. Waarboven staat de nakomelingen van Ruben. En vers 1 begint met de, niet kinderen. Want dat staat er domweg ook niet. Maar ja, de vertalers kennen het onderscheid niet. De zonen. Benim, de zonen. De zonen van Ruben, nu, er staat dus gewoon en de zonen van Ruben, want het woordje nu, dat wordt gebruikt in plaats van gewoon en. Maar ja, en de zonen van Ruben, en voordat daarop ingegaan wordt, pas in vers 3... wie die zonen dan zijn, krijgen we even een algemene uitspraak. Die had in een kadertje thuis gemoeten eigenlijk, maar ja, dat is niet gebeurd. Het is een beetje verstopt in deze opsomming van nakomelingen van Ruben. Maar het begint als volgt, de zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël. En mind you, hoe heten de zonen van Jacob? Ruben, Simeon, moet je uit je hoofd kennen, Levi, Juda en dan komt Naftali. Wacht maar. Dan komt eerst en dan Naftali. Ja, heel goed. Dat u wakker bent en even bij de les blijft. Hè? Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftali, God enzovoort. En uiteindelijk Benjamin. Hoewel ik iemand gekend heb wiens oudste zoon Benjamin heet en zijn jongste zoon Ruben. Maar er gebeuren soms rare dingen in het leven. En in dat geval ook. Maar toen maar. Ruben, dat was de oudste. En hier staat tot onze verbijstering de eerstgeborene van Israël. Als je de term niet kent, dan denk je, nou dat klopt, want hij was de oudste en hij werd als eerste geboren. Maar het woord begoor, vertaald met eerstgeboren, betekent niet dat iemand als eerste geboren wordt. Het betekent dat hij het oogste erfrecht heeft. Maar dat krijgt hij nou juist niet, of toch? Nou ja, ik lees het straks met u uit Genesis 49. En dan zegt Jacob, nee, je krijgt het niet. Je was wel de eerste die in aanmerking komt, je krijgt het niet. En dus het is een ingewikkeld verhaal. En daarom lees ik het met u, omdat het ingewikkeld is. Er staat, de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. En toen heeft iemand de rest van het vers, en dat tot en met heel vers 2, tussen haakjes gezet. Zo van, als je de draad wil vasthouden, moet je dat hele stuk overslaan en gewoon voor doorlezen in vers 3. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, dat is dan gewoon de herhaling van vers 1, zijn Chanoch en Palu en Hezron en Garmi en wat het maar was. Maar voordat dat verteld wordt, staat er tussen haakjes, die niet in het Hebreeuws staan overigens, maar in onze vertaling alleen. Want hij was de eerstgeborene, hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, dan vraagt hij wat heeft hij dan met dat bed gedaan en dan is het antwoord, hij heeft het beklommen. Schijnt een hoog bed geweest te zijn, of juist niet. Maar dat lees ik straks met u en ik ga het niet uitleggen, want er is altijd wel iemand die graag bereid is om u het een en ander te verklaren. Onder de jongelui. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte. Dat is volstrekt hetzelfde woord als eerstgeborene. Gewoon, begoor. Werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef. Hebben we die nog? Wat, als niemand had ingegrepen, het zou terechtgekomen zijn bij Ruben, omdat hij nou eenmaal de oudste zoon was. Wel, dat wordt door vader Jacob van hem afgenomen. Dat recht had de man kennelijk. Want ik zei al, primogenituur, dat wil zeggen, eerstgeboorterecht is niet een automatisme. Het is wel voor de hand liggend, maar er kan veranderingen aangebracht worden. Dat wil zeggen, het werd van Ruben weggenomen en gegeven aan, let op, de zonen van Jozef, aan twee, die gezamenlijk dus het eerstgeboorterecht meekregen, met dien verstande dat die twee toch nog een volgorde kenden, en die werd omgewisseld. De jongste van de twee was de belangrijkste, Efraïm, en dan Manasse, in verband met eerstgeboorterecht, staat hier. Kortom, werd gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Let op dat Jacob ook hier, net als in Genesis 48, waar we vanmorgen waren, Israël genoemd wordt. Want de eerstgeborene draagt de naam, krijgt de titel mee. Dat wil zeggen, de naam Israël. En dat wordt hier ook geïmpliceerd. En dan staat er dat dat weliswaar zo gebeurd is, maar niet zodanig, al zo hebben de vertalers ingevoegd, maar voor vriendelijk dank, want ja, het Nederlands vraagt daar toch wel een beetje nadrukkelijk om. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dat wil zeggen, de Jozef en de zonen van Jozef. Met andere woorden, voor de administratie en dus voor de aardse administratie van het geheel, het gebeuren in de wereldgeschiedenis, blijft Ruben gewoon de oudste en de eerste vertegenwoordiger van Israël als zodanig. En in de lijst In het register wordt het dus als eerste genoemd, dat is wat hier dan ook naar voren gebracht wordt. Het begint bij Ruben en wij roepen het nog steeds, zonen van Jacob, dan wel de stammen van Israël, Ruben, Simeon, Levi, en we trekken ons van de verhoudingen die via het erfrecht ontstaan zijn verder niks aan. Dit was de chronologische volgorde. En die wordt hier gebruikt, maar er wordt bijgezegd, denk erom, waar het gaat om een specifieke toepassing van dat erfrecht, daar ligt het anders, daar is Ruben onterfd geworden en de rechten van de eerstgeborene en de plichten trouwens werden gegeven aan Jozef en uitdrukkelijk naar de twee zonen van Jozef in de omgekeerde volgorde, Efraïm en Manasse. Dus via een aardse lijn blijft Ruben gewoon de eerstgeborene, maar na Gods maatstaven is Jozef de eerstgeborene en via Jozef de twee zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. Heb u dat nog? Met een Egyptische oorsprong, Egyptische moeder. Maar goed, laat ik het daar niet over hebben, over rassenkenmerken. Ook binnen de Angelsaksische volkeren. Interessant onderwerp. Maar, toe maar. Hebben we die nog? En dan zijn we er nog niet. Want sprekend over het eerstgeboorterecht zou je toch ook melding moeten maken van koningschap. Want als er iets belangrijk is in dat verband, in het verband van erfrecht en dus begoer eerstgeboorterecht en primogenituur en hoe dat allemaal heet, mag, dan is het koningschap. Maar dat ging niet naar Ruben, ook niet naar Jozef, althans niet naar de zonen van Jozef. Ging niet met het eerstgeboorterecht mee, maar werd los daarvan gegeven aan een andere zoon van Jacob, namelijk aan Juda. En mocht u dat dan ingewikkeld vinden, dan zeg ik, oké, gaan we nog een stap verder. Want bij eerstgeboorterecht hoort ook de verantwoordelijkheid naar God toe. De verantwoordelijkheid met betrekking tot, laten we zeggen, de geestelijke dingen, religieuze zaken. En dat werd niet aan Jozef gegeven, niet aan Efraïm, niet aan Manasse, niet aan Ruben en niet aan Juda. En dus ook niet aan het Joodse volk. Want dat heet zo omdat het van Juda geacht wordt afgestanden. Maar aan Levi. En daarmee aan de Levieten. En binnen de stam van Levi werd het weer specifiek beperkt. Specifiek gemaakt met in de richting van het huis van Aaron. Binnen de stam van Levi. Maar onthoud, deze dingen zijn essentieel, ze zijn heel belangrijk. Normaal namelijk, de norm is in heel de wereld, ook in de Bijbel, de norm is dat het hoofd van de familie, dat is gewoonlijk ook degene die als eerste geboren wordt, de oudste, want wat eerder komt heeft hogere rechten dan dat wat daarna komt, staat uitgebreid in de Hebreeënbrief, dus vooruit maar, voor zover het niet vanzelfsprekend is. Maar het punt is dat het hoofd van de familie en dus het opperhoofd van het volk of van de stam, die krijgt niet alleen koningschap, die is niet alleen verantwoordelijk voor de wereldse aangelegenheden, maatschappelijke dus, hè, aangelegenheden, maar ook voor de religieuze aangelegenheden. Hij is namelijk koning en waar de dienst aan God benoemd wordt met het woord priester, Kohen, priester, is de koning dus tegelijkertijd de hoge priester. Dat is de norm. En in de Bijbel kom je dat ook tegen. Bijvoorbeeld bij de, wie waren het? Bij de Moabieten, dat was toch Jethro, de Moabieten was dat, hè? Soms dan. Die namen allemaal, Moabieten. De man was dus schoonvader van Mozes. Nou, het was zijn zwager, maar daar ga ik nou niet op in. Het was Reuel. Nee, ook ja, nee. Nou ja, goed, doet er ook niet toe. Maar die schoonfamilie, zeg ik dan makkelijker, van Mozes. Anders kom ik in een andere discussie terecht. Die was koning en priester van Moab. Was niet Moab? Midian, oké, okay, nou dat moest ik even weten, welke was dat? Midian, van de Midianieten. Dan heb je daarnaast in de praktijk, want dat blijkt uit de geschiedenis van Jozef, blijkt dat de farao het hoofd was van de priesters. Nou, wat had hij zijn functie in die zin wel gedelegeerd, dat lees je ook. Maar de farao zelf, in wiens dienst Jozef stond, fungeerde wel degelijk als hoge priester. En zo kwam het hele grondgebied van Egypte niet alleen aan de farao, maar aan de priesters. Lees het maar na in de geschiedenis, de laatste hoofdstukken van Genesis, enzovoort. De koning is de hoge priester. En de hoge priester is koning. Dat is buiten Israël, dat wil zeggen buiten dat verbondsvolk, is dat gewoon ook de norm gebleven. Dat is namelijk de norm. Er is één uitzondering op. En de uitzondering is die van onder de Mozaïsche wet. Daar werd tot verbijstering van iedereen, werden deze twee functies van elkaar gescheiden. En er werd ook het priesterschap meegegeven aan de stam van Levi. En het koningschap aan de stam van Juda. En het eerstgeboorterecht aan de stam van Ruben. Nee, aan Jozef moest ik zeggen. Maar aan Jozef. En dan had je nog de stam van Ruben die naar aardse normen eerstgeboorterecht meekrijgt. In Israël is het gesplitst, maar buiten Israël en buiten de wet is het gewoon een en hetzelfde ding. En wij kennen onder het nieuwe verbond dan ook Christus, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie dat nog? Het is één geheel. Maar in Israël onder de wet, en dan ook alleen maar daar, in Israël onder de wet worden deze dingen van elkaar gescheiden. En daarmee worden dus ineens meerdere lijnen getrokken door de geschiedenis. Dat is erg ingewikkeld voor de gemiddelde theoloog. Dus ja, we zijn het allemaal kwijtgeraakt en we hebben hooguit nog overgehouden dat er zoiets bestaat als een koninklijke lijn. Maar daar trekken we ons toch niks van aan, want koningschap hebben we afgeschaft omdat het moest van de, weet het ook alweer, wat zei ik nou, de gemiddelde, weet niet wat een koninkrijk was, VM, ik kan die afkortingen ook niet onthouden hoor. En geen telefoonnummers. De gemiddelde VMBO'er schijnt niet te weten wat een koning. Daar hadden we het al over. Dus we hebben dat afgeschaft. En met kerst lezen we het nog wel, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En natuurlijk, een blinde roept Jezus, gij zonen Davids, maar van een blinde, nou ja, dat nemen we toch niet serieus. Dus dat hebben we allemaal weggeredeneerd. Dat is de enige lijn die nog doorgetrokken wordt en redelijk bekend is. Maar die van het eerstgeboorterecht is men in elk geval kwijtgeraakt. Niettemin, buiten Israël kennen wij wel degelijk het verschijnsel tot vandaag dat het hoofd van de staat, met opzet zeg ik nou even niet koning, maar dat het hoofd van de staat ook hoofd is van de kerk. Anders had ik moeten zeggen dat de koning van de staat de koning is van de kerk en dan zeg ik het verkeerd, want dat is niet zo. Maar het hoofd van de staat wel hoofd van de kerk. En vergis u niet, onder het Koninkrijk der Nederlanden, beginnend bij Willem I, werden de predikanten aangesteld in de Neder-Duits hervormde kerk door koning Willem I. Door de koning. Die verantwoordelijk werd geacht ook voor de godsdienst. Is zo, is later afgeschaft. Maar goed, de koning is helemaal nergens meer verantwoordelijk voor, naar het schijnt. Nou, nog wel voor iets, maar dat weet hij zelf wel, dus daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar in werk, men heeft hem dus ongeveer alles ontnomen. In Engeland is dat laatste natuurlijk ook gebeurd, maar daar is het meer algemeen bekend dat de Britse vorst fungeert in de praktijk en te populair gezegd als hoofd van de Anglicaanse kerk. Zo heet het niet. Officieel in de praktijk wordt het wel zo genoemd en als zodanig beschouwd. Ze is officieel, zij, want het is een dame, al sinds Sinds eeuwen geloof ik. Nou, dat is niet waar, maar al heel lang zit ze daar. Hè? Maar ze is officieel Defender of the Faith, zo heet het. Al sinds vele eeuwen. Defender of the Faith, verdedigster van het geloof. Of als de koning is, verdediger van het geloof. Maar officieel kan ze de, hoe heet de opperbaas van de Anglicaanse kerk, de aartsbisschop van Canterbury, ja, aartsbisschop van Canterbury, officieel kan ze die de laan uitsturen. Ze zal het uit haar hoofd laten, maar officieel ligt de situatie zo. En dat is een betrekkelijk normale aangelegenheid. Alleen niet onder de wet. En daarom is het opmerkelijk wat hier gebeurt. De dingen worden van elkaar gescheiden. Eigenlijk hoort het allemaal bij eerst geboorterecht, maar het wordt uitgesplitst. Met als gevolg dat er op die grond meerdere lijnen getrokken worden, ontwikkeld worden in de loop van de geschiedenis en tot in onze dagen. Heb je die nog? En dat is te meer klemmend. Daar bijvoorbeeld het koningschap, ik ga het zo lezen met u, maar dat het koningschap meegegeven werd aan de stam van Juda, maar onder de Joden en onder Juda, dat wil zeggen onder het officiële Joodse volk, vind je die koning toch niet terug. Maar die is er wel. Op een of andere wijze. Kortom, die lijnen, die lopen wat ingewikkeld. Maar ja, het is Gods woord, het is Gods geschiedenis en hij werkt een plan uit. En die lijnen worden hier in Genesis 48, 49 uitgezet en hier in 1 Kronieken 5 worden ze samengevat. Namelijk, Ruben blijft naar aardse maatstaven de eerstgeborene. Wat heeft hij eraan? Dat betekent alleen dat hij bovenaan de lijst staat. Dat is het ongeveer. En vooral het andere wordt hij gepasseerd. Dat vindt hij heel vervelend. En hij gedraagt zich dus ook sindsdien absoluut verongelijkt. Zo van, dat had ik moeten wezen, dat had ik moeten zeggen. Maar het wordt hem altijd uit handen genomen. Schiet hem altijd door de vingers. Dat is die Ruben die dacht van, ze hebben Jozef wel verkocht. Maar ik ga het wel even regelen dat het toch weer goed komt. En toen die kwam was hij te laat. En dat komt omdat hij deed met de Franse slag. En dat is altijd zo gebleven, want ik heb u wel eens verteld dat de Franken in hoge mate afstammen van Ruben. Ruben die het ook met de morele normen en waarden ook niet zo nauw neemt, zal ik maar zeggen. Zeker netjes genoeg? Oké. Met de huwelijkstrouw en zo. Bij de Fransen kan een heleboel meer dan welk ander volk dan ook, hoor. Want dat is daar allemaal heel gewoon. Dat ligt in de volksaard, dat moet nog eenmaal allemaal maar kunnen, enzovoorts. En de Fransen hebben altijd de neiging om de leiding te nemen en als ze die hebben, verliezen ze die meteen weer. Hè? Zo gaat dat toch? Ik bedoel, wat is er van de verlichting dan terechtgekomen, van de Franse revolutie? Het is daar uiteindelijk ingezakt. Er is niks van overgebleven. Het is alleen door anderen overgenomen en voortgezet. Zo gaat het altijd. Dat is altijd, dat is Frans. Dat is de aardigheid van Frans. Alles zo wordt altijd gepasseerd en is dus ook altijd gepikeerd, maar dat komt omdat Ruben nou eenmaal onbetrouwbaar is. Staat ook in de Bijbel, dus vooruit maar weer. En dan heb je vervolgens, eerst geboorterecht ging naar Jozef, dat wil zeggen Efraïm en Manasse. Ik zeg het vandaag snel, want ik vind verder geen punt, ik moet er ook snel voorbij. Efraïm en Manasse vind je achtereenvolgens terug in Brittannië, in de Britse gemeene best, maar in Brittannië. Het is Efraïm en Manasse vind je terug in de Verenigde Staten, primair de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die twee horen bij elkaar. Maar er zijn belangrijke verschillen tussen die beiden, waar ik nou maar niet op inga, wat die verschillen dan precies zijn. Maar het zijn natuurlijk duidelijk verschillen. Noem eens een koninkrijk in de wereld en noem je Brittannië het oudste koninkrijk wat er is. Dat kan niet anders, want het stamt van David rechtstreeks. Dus dan is het oudste. En de Verenigde Staten van Noord-Amerika, de United States, ja, die hebben min of meer de republiek uitgevonden, toch? En de grondwet? Jazeker, jazeker. Die hebben zich uitdrukkelijk van het koningschap ontdaan. Die willen het niet, die moeten wat anders. Die moeten de wide open spaces, de ruimte moeten ze hebben. In Israël kregen ze ook al een groot gebied aan beide zijden van de Jordaan, Manasse. Ze hebben de grote ruimte nodig. Dat is het. En zonderen zich af. Liefst blijven ze in het overjordaanse, trekken ze niet eens mee de Jordaan over, laat ons hier blijven. Toen zei Jozua, ja, dat is goed, je kan hier wonen, maar je moet wel eerst mee om de vijand te verslaan, enzovoorts. En daarna keerden ze gewoon weer terug naar huis. Dat doen de Amerikanen nog. Ik weet dat daar mensen anders over oordelen, maar dat kan ik ook niet helpen. Voor zover ik het gezien heb en er verstand van heb en het bestudeerd heb. Amerikanen die bemoeien zich soms met de gang van zaken, waar ook ter wereld. Maar als ze ermee klaar zijn, gaan ze gauw weer naar huis. Ik geloof niet in imperialistisch Amerika. Echt niet. Als ze zouden willen, zouden ze kunnen. En als ze gewild hadden en imperialistisch waren, dan zaten ze hier nog steeds in Europa, want ze hadden heel Europa onder de voet gelopen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, sorry. Met gemak. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd, tabé dan, en zijn weer teruggegaan. De grote plas over, red je. Oh, red je je niet, moet je geld hebben. Oké, heb je hier geld? En niet zo weinig ook. En ze hebben ons weer met rust gelaten. Dat is het eigenlijk. En voor in belangrijke mate zorgen ze nog steeds voor ons, zonder dat ze hier meteen politieke macht uitoefenen of wat dan ook. Ze zijn niet imperialistisch, zijn op zichzelf gesteld, zijn isolationalistisch. Dat is een heel ander ding. Imperialisme, dat vind je bij de Britten. Bij de tweelingbroer, dat is een andere. Die verovert en neemt het op in het eigen rijk. Dat is een heel ander ding. Maar beide is van Jozef, beide hoort bij elkaar. En als er dan nog christelijke landen in de wereld zijn, dan zijn het precies deze twee. Nou ja, zoek het anders maar eens na. Dan heb je wat te doen. Maar zo ligt het ongeveer. Misschien dat er hier en daar nog wat in aanmerking komt, maar in het algemeen, zo ligt dat. Als je christendom zoekt, Christus zoekt, een Bijbel zoekt, godsdienstige literatuur, wat dan ook maar, Bijbels gebaseerd, je komt in het Engels terecht, zit niks anders op, het is of Engeland of het is Amerika. Eén van de twee. Dat is het. En dat die hun afsplitsingen hebben, elders in de wereld, ja dat is zo, in Nieuw-Zeeland, in Zuid-Afrika, noem nog eens wat. Ik ben er al gauw doorheen eigenlijk. Dat is zo, maar toch maar. Dat ligt namelijk bij Jozef, zijn twee zonen, en die hebben het eerst geboorterecht gekregen. En dat is wat hier staat. En die lijn, die strekt zich uit tot vandaag. Want het was niet mijn bedoeling om u dit uitgebreid te verklaren, maar ik kan er ook niet omheen gaan. En dat heb ik ook helemaal geen behoefte aan, dus ik noem het wel vanavond. Het punt is namelijk dat de gemeente heet een gemeente van eerstgeborenen. En het is algemeen bekend dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond, namelijk officieel sinds de opstanding van Christus, het Joodse volk als zodanig, als Israël, als uitverkoren volk, werd gepasseerd van Ami, Lo-Ami werd, niet Gods volk. Daar zijn ze het in Nijkerk weliswaar niet mee eens, maar daar kan ik ook niet helpen. Er zijn wel meer mensen die weinig Bijbelkennis. Sorry, het is hartstikke arrogant. Ik zeg het zelf wel hoor. Maar dan moet je maar wat beter je in je Bijbel verdiepen. Die kan ik niet veranderen. Daar staat in dat wij als gemeente niet Joods, hoewel het best kan zijn dat u Joods bent en ik ook, dat zou me zo kunnen, maar dat is het punt niet. Wij worden door de Joden geacht heidenen te zijn. En mocht u Jood geweest zijn en tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, wordt u door diezelfde Joden heus als heiden beschouwd, dus waar heb ik het over? Wij gemeenten uit de heidenen, die nemen een positie in die oorspronkelijk toekwam aan het Joodse volk. Wij zijn verwisseld geworden. En de gemeente heet de gemeente van eerstgeborenen en de gemeenteleden zijn geroepen tot zo'n stelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht enzovoorts, boven het Joodse volk. Onder het motto, vele laatsten zullen de eerste zijn. En vele eersten de laatsten. Dat is de verwisseling van wat men behoudend noemt, de verwisseling van kerk en Israël, maar men bedoelt de gemeente en het Joodse volk. En de gemeente heeft eerstgeboorterecht boven Juda. Maar volgens het Oude Testament heeft Jozef, even met Manasse, eerstgeboorterecht boven Juda. En de vraag is altijd, die heeft mij van jongs af aan bezig gehouden, ik weet niet waarom, maar het is wel zo. De vraag is namelijk, wat is er nou van het eerstgeboorterecht van Jozef, dan wel van Efraïm en Manasse, ooit terechtgekomen? Wat betekent het en wat is er van terechtgekomen? En ik ken maar één antwoord. Ik heb ook nooit wat anders kunnen bedenken, ook niet in theorie zal ik maar zeggen. Het antwoord is, daaruit en daarin, in Jozef, in Efraïm en Manasse, heeft de gemeente zijn domicilie, zijn thuis gevonden. En daar is de gemeente uit voortgekomen. En vanuit Efraïm en Manasse is het evangelie gepredikt over heel de wereld. Hebben we die nog? En daar worden de Bijbels bewaard, in de Bijbelhandschriften enzovoort. De geschriften van de Bijbel zelf bedoel ik. In Londen. Bijna hoofdzakelijk, bijna nergens anders. Daar. Als ze het hebben over manuscripten, zus en zo, moet je daar wezen, daar zijn ze. En als je een Bijbel zoekt, in welke taal dan ook, Londen. De British and Foreign Bible Society. Ons Nederlands Bijbelgenootschap is oorspronkelijk daar een afsplitsing van. Heb je dat nog? Het is daar uitgevonden. En als u geleerd hebt, het is niet correct wat ik nu zeg, maar mocht u geleerd hebben dat in Nederland het evangelie oorspronkelijk gepredikt is door Bonifatius en Willy Brothers enzovoorts, dan moet ik u zeggen, ach laten we het goed rekenen, maar waar kwamen die lui vandaan? Uit Brittannië. Zo gaan die dingen. Ik kan het nog moeilijker maken hoor. En als je leert dat in Zuid-Frankrijk het evangelie gepredikt is door Maria, Magdalena en Martha. Waar denkt u dat die lui vandaan kwamen? Het is iets moeilijker. Uit Brittannië. Want die zijn eerst met de hele club, met een boot van 12 man enzovoort, dan wel 12 personen had ik moeten zeggen, MV weet u wel, zijn ze eerst van Judea over de Middellandse Zee terechtgekomen in Marseille. Nou ja, in Le Sainte-Marie-de-Mer of zo, hoe dat maar heet, mag daar, want dat Frans dat is ook zo'n rare taal. Hebben dat wel, die Franken hebben ook, nou ja, laat maar zeggen. Maar goed. In de Camargue. En vandaar zijn ze gereisd naar Brittannië, meer specifiek naar Glastonbury. In Zwitserin, of hoe dat maar heet, in welke taal dan ook. En daar hebben ze zich gevestigd en van een nederzetting gebouwd. Officieel het oudste kerkgebouw ter wereld. En van, nee, daar heeft de duivel zich al lang meester van gemaakt, dat kan je nou gaan bekijken. Maar goed. Want als je het niet weg kunt werken, dan moet je de duivel daar vestigen. Dat is wat dan gebeurt. Maar van daaruit zijn ze teruggereisd naar, in de eerste plaats Zuid-Frankrijk, de Provence, provincia Gallica. Dat wil zeggen, volstrekt Keltisch, Gallisch gebied. En dat wil zeggen, dat is het gebied van het tien stammen van Israël, van oudsher, en algemeen bekend trouwens. En van daaruit hebben ze hun werk gedaan en daar zijn vele van die lui uiteindelijk ook gestorven in hun bediening. De sporen daarvan kun je nog zien en omdat dat zo is, heeft de duivel zich daar ook meester van gemaakt. Want vroeger werd je uitgelachen als je zei dat Maria Magdalena in Zuid-Frankrijk gewoond en gepredikt had. Tegenwoordig weet iedereen dat. Maar wordt ze ervan verdacht een relatie te hebben gehad, een seksuele wel te verstaan, met Jezus van Nazareth, die helemaal niet dood was, maar die schijndood was. En die naar Frankrijk gebracht is en daar leefden ze nog lang en gelukkig. En daar zijn nogal wat boeken over geschreven. Ze zijn in onze dagen volstrekt populair. Heb je dat nog? Ik vind het wel vermakelijk, eerlijk gezegd. Want voor mij is de bevestiging dat het goede mens daadwerkelijk wisselwerachtig wel in Zuid-Frankrijk, in de Provence met name, geleefd en gewerkt heeft. En daar ook gestorven is. En juist omdat dat niet te ontkennen valt, is er een ander verhaal aan opgehangen. Dat is wat er gebeurd is. En dat gebeurt met zoveel van die dingen. Maar goed, nou ben ik weer even op een zijlijn bezig. Want waar het om gaat, is dat dat eerstgeboorterecht met Jozef meegaat. Dit eerstgeboorterecht betekent in de praktijk in heel het Oude Testament verder niks. Er komt af en toe even bovendrijven, alleen in de zin van dat het bekend is. Het gebergte van Efraïm. En het is zo bekend dat soms Israël aangeduid wordt met de naam van Efraïm. Dat klopt, want Efraïm is de naamdrager van de naam Israël. Dat in deze jongeren, Efraïm en Manasse, mijn naam genoemd zal worden. Dus wordt Israël ook Efraïm genoemd en Efraïm Israël. Het is een van de namen voor wat later heet het Tienstammenrijk, maar dat heet Israël. Of Efraïm, of soms zelfs Isaac. Want het Tweestammenrijk heet Juda. Maar in het hele Oude Testamentische geschiedenis kom je dat verder niet tegen. Wat betekent dat dan vervolgens? Wat is het dan aan hen beloofd? Het antwoord is, aan hen is beloofd dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dat het eerst bij hen zou aanbreken. Bij Efraïm. En daarom lees je in Jeremia 31, die had ik al aangehaald. Daarom lees je in Jeremia 31 dat de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond maken met Efraïm en met Juda. En als u mij vraagt dus, ook inderdaad in die volgorde. Met Efraïm en met Juda. Dat is wat in onze dagen gebeurd is. En Efraïm is niet alleen de naam van een van die stammen. Efraïm is ook de naam van heel het tienstammenrijk en alles wat daar vanaf stamt. Zoals Juda niet maar de naam is van één stam, soms wel, maar het is niet maar de naam van één stam. Het is de naam van het zogeheten tweestammenrijk. Dat wil zeggen Juda, Benjamin en nog zo wat. En eigenlijk moet ik dan er meteen weer aan toevoegen, dat niettemin ook afstammelingen van Juda en van Benjamin en van Levi niet alleen deel uitmaakten van het tweestammenrijk, maar die maakten ook deel uit van het tienstammenrijk. Dat liep aardig door elkaar. Trouwens, in Bodegraven, waar ik ben geboren en opgegroeid, was zelfs een vereniging van Friezen, geloof het of niet, er waren zelfs Friezen die de voorkeur aangaven in Borift, Bodegraven te wonen en een vereniging te stichten onder de naam Vier van Huus of zoiets. Is dat Fries? Vier van Huus? Oké. Okay. Achteraf bleek dat is waar mijn naam ook zo'n vereniging was, in de Alphen aan de Rijn, in de Reewijk, in Gouda, in alle dorpen in het Zuid-Holland. En ze heette allemaal Vier van Huus, dus het basterde van de Friezen. Ik ben er dan ook weggegaan. Maar nou ja, tot hun genoegen. Wat je maar wil. Maar er woonden dus inderdaad ook Joden onder de tien stammen en Benjaminieten in grote aantallen trouwens. Joden trouwens ook. Maar ja, ik heb niet de gelegenheid nu om u dat allemaal te vertellen. Dat komt een andere keer misschien wel weer eens. Maar even verder heen, over het eerste geboorterecht. Ruben, naar alle menselijke maatstaven, maar naar Gods maatstaven, was het Efraïm en Manasse onder de naam van Jozef. En daarom was het zo dat het Nieuwe Testament, Matthäus 1, begint met de persoon van een Jozef, die de vader wordt. Letterlijk de vader, ja, niet biologisch, maar wel letterlijk de vader van de Heer Jezus, wettig. Zo staat het trouwens in Lucas 3, alleen heeft men dat natuurlijk wegvertaald. Er staat na men meende, Jezus na men meende, de zoon van Jozef. Wat onzin is, want nomisos komt van het Griekse nomos en dat betekent wet. Dat wil zeggen, er staat gewoon Jezus, de wettige zoon van Jozef. Maar ja, men heeft er problemen mee, dus dan wordt het wegvertaald, helaas. En daarom zet ik dat dan maar weer recht. Maar het is een Jozef, omdat het nieuwe verbond, zoals het zou aanbreken, terecht zou komen bij Jozef en over het hoofd van Jozef heen bij Efraïm en Manasse. Heb je die nog? Daarom was het ook een Jozef die van Arimathea, die de beschikking kreeg over het lichaam van Jezus en dat de Heer Jezus in het graf in zijn dood was bij deze rijke man, zoals het trouwens al stond in Jesaja 53. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En voor zover de Heer nu dood is voor de wereld, omdat hij der wereld gestorven is en der zonde en der wet, verkeert hij bij Jozef. Bij Efraïm en Manasse. Voor zover het koninkrijk, maar nou schiet ik ver vooruit. De week is nog niet om, maar schiet ver vooruit. Voor zover het koninkrijk verborgen is, is het of verborgen in het heiligdom zelf, dat is de hemel. Zeg maar het heilige der heiligen, met dank aan de Hebreeënbrief. Of het is verborgen buiten de legerplaats, ergens in de woestijn. En dan kom je toch nog in Londen terecht. Ja, in Brittannië, zeker wel. Maar goed, in een ver land waar je een koninkrijk ontving, alvorens terug te komen. Toen. Maar daarna hebben we nog het andere probleem, want daar gaat het eigenlijk over van de week, het koningschap. En dat berust dus niet bij Ruben en ook niet bij Jozef. Het is namelijk onttrokken aan het eerst geboorterecht. Dan ben ik geneigd te zeggen, kan dat dan? En meteen te antwoorden, aarzelend, ja, dat blijkt, het kan. Het is wel een beetje raar, maar het kan. Je denkt, dat is het belangrijkste aspect van het eerst geboorterecht. En het zal het ook zijn, maar het is eraan onttrokken. Heb je die nog? Althans, hier gebeurt dat. En dan staat er, want Juda, vers 2 van nog steeds 1 Kronieken 5, want Juda werd machtig onder zijn broederen, onder Ruben, Jozef, Efraïm, Manasse en al die anderen natuurlijk. Juda werd machtig onder zijn broederen, namelijk, of en, die tot een voorganger was uit hem. Daarna neem je computer of wat je maar neemt of je concordantie, zoek het woord voorganger op in het Oude Testament en dan kom je vanzelf tot de conclusie dat het een synoniem is voor koning. Degene die voorop loopt dan wel vooraan staat. De voorganger, de koning. Het woord wordt menigmaal zo gebruikt. Waaronder hier dan. Kortom, Juda werd machtig onder zijn broederen en die tot een voorganger was uit hem, uit Juda. Niettemin, of gewoon toch, de eerstgeboorte was van Jozef. En zo blijft dat dan, die dingen zijn uitgesplitst geworden. En zoals er een lijn loopt met betrekking tot eerstgeboorterecht, die de oud-testamentische geschiedenis doorloopt via Israël, meer specifiek via de 10 stammen van Israël, naar de gemeente uit onze dagen, zo is er ook een lijn met betrekking tot het koningschap. Dat heeft zo zonder meer van doen met Juda. Want het koningschap berust bij Juda, zoals het hier ook staat. Maar ja, we krijgen daar vanzelf een probleem mee, maar daarom is het ook ons onderwerp van de week. Omdat natuurlijk van het koninkrijk tot in onze dagen eigenlijk niks terechtgekomen is. Nou ja, het kwam wel ooit via David, maar je zou toch haast denken dat God dan toch weer de eerste heeft weggenomen om het tweede te stellen. Want het is al 2500 en meer jaren geleden dat we voor het laatst gehoord hebben van een koning uit het huis van David in Jeruzalem. Dat zei ik erbij, hè? In Jeruzalem. Over Israël, of wat het maar was. Dat is problematisch. En nou ga ik terug naar Genesis 48. Gaan we het alsnog lezen. Wat was er dan aangekondigd? En onthoud, we hebben het over het koningschap van de week. De lijn van Adam, via Noach, en Heber, en Peleg, en Serug, Sargon, en Terach, Abraham, Isaac, Jacob, en dan niet Ruben, niet Jozef, maar Juda. En wat Jozef betreft, twee zonen, Efraïm en Manasse, en daarover wordt gezegd in Genesis 48, want ik heb het voor me liggen, dus ja, Genesis 48, waar Jozef dan tegen pa zegt, vader, u hebt uw handen gekruist. Manasse, is dat een andere kant? En dan zegt Jacob, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het, hij, Manasse, vers 19, hij, Manasse, zal ook tot een volk worden. Hij zal ook groot worden, een groot volk, wat zei ik u dus straks. Manasse is hoofdzakelijk terug te vinden na al die eeuwen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ook daarbij kom, ja jongens en meisjes, dat kan ik allemaal niet zo snel vertellen, hoor. Maar goed. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, dat is dus Efraïm, die je dan terugvindt in Brittannië en iets breder in het Britse gemeenebest. Want je kan niet meer zeggen in het Britse imperium, Britse wereldrijk. Dat is alweer achterhaald, hè. Ja. Niettemin, nochtans, zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. Iemand heeft ooit een keer me uitgelachen en zei, maar je weet toch zelf ook wel dat Amerika veel groter is dan Engeland. En daar word ik altijd zo moe van dit soort dingen, want je hebt altijd mensen die voor hun beurt praten, niet gehinderd, zei mijn ome Jo, want van hem heb ik de uitdrukking. Met wie ik overigens niet zo goed kom, maar ik heb wel altijd goed geluisterd. Stonden we samen bij het toilet, stond er op de deur heren. En toen zei hij, er staat wel op heren, maar in jouw geval zou ik me daar maar niet te veel van aantrekken. Maar goed, zo'n man was dat, hè. Maar die had het dan over dat men spreekt niet gehinderd door enige kennis van zaken. En dat gebeurt vooral in verband met de Bijbel en alles wat er omheen hangt. Want je moet toch maar eens opzoeken, dat kan tegenwoordig makkelijk, want iedereen heeft tegenwoordig internet, want dat moet van de belastingen. Van de fiscus. Er is een mooi lied over de fiscus, ken u dat? Er is één die u nimmer vergeet. Er is iemand die altijd met u is, die precies weet wat hij doet. Hij kent elke stap en die u doet, dat is de fiscus. Maar goed. Maar van de fiscus moeten we dus internet, dus je kan dat gewoon nakijken. Dan vult u even in iets met betrekking tot het Britse koningshuis of iets met betrekking tot het Britse gemeenebest. En dan moet je eens kijken waar die koningin allemaal koningin van is. En welke landen er allemaal horen tot het Britse gemeenebest, tot vandaag. moet je er ook nog even bij tellen welke landen er ooit bij hoorden en er afgevallen zijn. Maar dat maakt me nou niet zoveel uit hoor. Want ook bij wat er over is, is het absoluut ver en ver vele malen meer dan de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Zeg maar. Je moet je even realiseren dat de Britse vorstin ook de koningin is van Canada, van Australië, van Nieuw-Zeeland. Wat een, dat telt lekker aan. En van Sint Kitts. En, hè? Schijnt een wat eiland te zijn. Maar dan in de Caribbean ergens. Sint Kitts. Evangelisch eiland. Maar goed. Maar zoek dat maar eens bij elkaar op en hoeveel onderdanen ze heeft in vergelijking met Trump. Of met... Nou goed, zoiets, zoek dat maar eens op. Dan ben je toch even wat vergeten. Dus niet meteen voorbarig conclusie trekken. Efraïm zal worden tot een volle menigte van volken. En de aardigheid is, er was trouwens ooit een zuster die me erop wees, jaren geleden, die is hier niet, die zuster. Want die vindt dat ik hier niet te veel over mag praten, maar het was diezelfde zuster die me erop wees, dat hier de uitdrukking staat die wij in, het gaat raar in het leven soms hoor, dat de uitdrukking die hier staat voor volle menigte van volken, dat dezelfde uitdrukking is als in Romeinen hoofdstuk 11, waar het heet volheid der heidenen. En de uitdrukking volheid der heidenen in Romeinen 11 is de aanduiding van de gemeente. Sterker nog, het vers gaat over de opname van de gemeente. De verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En de volheid der Joden was een paar versen daarvoor beschreven. Dat is als ze tot bekering komen. En de volheid der heidenen heeft betrekking op de bekeerde heidenen, dat is dus de gemeente. En totdat die zal zijn ingegaan, waarin, dat weet u toch zelf ook wel, waar de gemeente ingaat. Tot de opname van de gemeente dus, zal de verharding voor een deel over Israël liggen. Verder ga ik dat nou niet verklaren, wat er nou precies staat. Maar het punt is dat daar die term volheid der heidenen gebruikt wordt, die ook hier gebruikt wordt, maar hier is de volheid der heidenen een verzameling afstammelingen van Efraïm. En in het Nieuwe Testament van Romeinen 11 is het de gemeente. Op zijn minst toch suggererend dat de gemeente op een of andere wijze haar oorsprong vindt in Efraïm. En dat is ook zo, want historisch klopt dat precies. Hebben jullie dat nog? En meer kan ik er onmogelijk over. Er zat over gepubliceerd trouwens. Veel onzin ook. Daar zorgt de duivel dan wel voor. Maar zeg niet dat nieuw is of iets dergelijks. En anders laat ik u weer zingen dat lied wat Diederik van de week meekwam. Over Israël's race enzovoort. Waaruit toch blijkt dat in 17 zoveel iemand dondersgoed begreep hoe het zat. En dat de gemeente wel degelijk een aardse oorsprong heeft in dat ras van Israël. Dat volk van Israël. Letterlijk. Enzovoort. Daar is niks nieuws aan, in tegendeel. Het is gewoon Bijbels. Nou goed, en daarna laat ik hem los, kom ik in 49 vers 1. Want terwijl de broers nergens van weten is dit geregeld, zouden de part nog delen. Het was een onderonsje tussen Jacob en zijn zoon, dan wel die twee kleinzonen. Hebben jullie dat nog? Die andere broers wisten weer van niks. En zo is het in onze dagen eigenlijk ook, hè? God doet een werk in het verborgene in onze dagen. Dat is de opbouw van de gemeente en een volheid der heidenen verzamelen. Dat is wat hij doet. Met eerstgeboorterecht. Een gemeente van eerstgeborenen enzovoort. Dat is het eigenlijk. Maar ja, daarna hebben we nog een paar dingen. waaronder het koningschap, want daar gaat het toch om. En dan staat er: daarna riep Jacob zijn zonen en zei: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Dit beschouwen we dus ook maar weer als een drukfout. Het is in ieder geval fout gedrukt. Al lag het niet aan de drukker. Want er staat niet de navolgende dagen. Er staat de laatste dagen. Het is de vaste uitdrukking die elders in het Oude Testament vast en systematisch vertaald wordt met de laatste dagen. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik enzovoorts. Wij noemen het in het Nederlands de eindtijd. En de eindtijd, de laatste dagen, is begonnen bij de opstanding van Christus. Het tweede deel van de heilshistorie. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus lezen we: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hebreeën 1, eerste verse. En Petrus schrijft over het lam dat voorgekend is van voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Laatste dagen. Het zijn onze dagen sinds de opstanding van Christus. Dat is de Bijbelse betekenis van de term. En die term staat hier ook. Alleen de vertalers hebben het zo niet willen vertalen, omdat ze doen alsof die geschiedenis van Israël inmiddels achter de rug is. Hebben we dat nog? In werkelijkheid hebben we hier profetieën over Israël en in het bijzonder over de stammen Israëls sinds de eerste komst van Christus. In de laatste dagen namelijk. Niet uitsluitend uiteraard, het gaat ook over de weg daar naartoe. Soms expliciet, soms wordt dat geïmpliceerd, logischerwijze. Want je kan ook niet zomaar wat overslaan, maar daar gaat het nu over. En dan komt dat verhaal, komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël. Want hij is hier weer de profeet. Door het geloof heeft Jozef toch zijn zonen gezegend. Nou ja, in ieder geval de zonen van Jozef, volgens Hebreeën 11. Maar hier heb je deze Jacob, Israël de profeet. En hij begint bij Ruben. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. Dat wil zeggen zijn eerste voortbrengsel. Ja. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte, maar een beetje te veel te. Want er staat vervolgens, de vertalers hebben er moeite mee gehad, dat is omdat het Hebreeuws een moeilijke taal is sowieso. Het is namelijk een korte, lompe taal. Levenhagen zei vandaag nog, geloof ik, tegen me. Hij zei, dat is hoofdzakelijk zo, omdat het maar zo weinig woorden kent. Dat heeft weer tot gevolg dat die weinige woorden zoveel toepassingen krijgen. En bovendien, vervoegingen kennen we niet. Verschil tussen werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, bijwoorden is er ook niet. Het is gewoon hetzelfde woord, altijd. Het is wel zo makkelijk. Ideaal voor een wereldtaal, lijkt mij. Hetgeen het was en waarschijnlijk ook zal zijn, verwacht ik. Het is dus wat moeilijk, maar er staat over Ruben snelle afloop als der wateren. En u weet, er zijn mensen genoeg die zich daarin verdiept hebben. Wat staat hier nou? En over het algemeen stelt men vast, het betekent dat de man onbetrouwbaar is. Zo is hij er, maar als je even niet oplet, is hij weg. Goed. Zoals water. Snelle afloop. Je hebt een bak vol, maar je trekt de stop eruit of wat dan ook. Hup. Alles weer weg. Dat is het eigenlijk. Hè? Snelle afloop als der water. Onbetrouwbaar. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Eerst zegt Jacob, hij is de voortreffelijkste. Daarna zegt hij, maar je bent toch de voortreffelijkste niet. Dat wil zeggen, hij krijgt niet de eerste geboortezegen mee. Hoezeer hij er ook voor een aanmerking kwam. En dat wordt door Jacob niet bestreden. Hij zegt, maar toch niet, want gij hebt uw vaders leger. Dat is een ander woord voor bed. Ontheiligd, heette het in 1 Kronieken 5 zojuist, en nu heet het, gij hebt uw vaders bed of leger beklommen. Toen hebt gij geschonden, wat dan ook maar in ieder geval zijn erfenis. En in het algemeen de uitspraak, hij heeft mijn bed beklommen. Het blijft eufemistisch. En waarom zou ik dat nog verder gaan uitleggen, wat dat betekent? Hè? Maar Jacob zegt, het houdt op. Toen hebben de Joden uitgevonden dat Ruben dat toch wel met goede bedoelingen gedaan heeft. Want er waren al jaren weer geen kinderen geboren uit Jacob of een van zijn bij elkaar vier vrouwen. En Ruben was vol goede bedoelingen. Die dacht, laat ik maar even dan voor nog wat nageslacht voor mijn vader zorgen. Maar u begrijpt, het zijn natuurlijk smoesjes om het een en ander weer goed te praten. Dus doe maar weer. Hij wordt gepasseerd. Dan krijgen we Simeon en Levi, waar Jacob weinig goeds over te melden heeft. Helemaal niks. Hij zegt, als die twee met elkaar praten, wil ik niet bijwezen. Ik wil niet horen wat ze bespreken, want het zijn wilde lui. Dat geldt voor de Levieten, die notabene het priesterschap meekrijgen, hier niet, maar later, bij de uittocht uit Egypte, onder Mozes. En wat Simeon betreft, daar horen we niet zoveel meer van in de loop van de geschiedenis, omdat Simeon, de stam van Simeon, al snel van het toneel verdwijnt. Daar komt maar een klein aantal van in Kanaan aan en woont dan in, hoe heet zo'n ding ook alweer, in zo'n, enclave, ja dat woord, ja. Woont dan in een enclave binnen de stam van Juda. En daaruit verdwijnt het ook eigenlijk al snel. Op een gegeven moment is Simeon gewoon zoek. We verdwijnen. Niettemin weten we ze terug te vinden, want de Simeonieten vinden wij terug in het zuiden van Griekenland als de stichters van Sparta. Want de roemruchte Spartanen, die wij trouwens ook kennen als, nou, die we kennen als militairen en dus als de Milesiërs, die beroemruchte Spartanen, die zijn uitgezworven voor de wereld en zijn laatstelijk waargenomen in Brittannië als de Siluren, genoemd naar een van de zonen van Simeon, Saul wordt hij gewoon, Salu ook, maar hij wordt Saul genoemd, de Siluren, en die, dat waren de lui die het langst in opstand bleven tegen de Romeinen, de langste Romeinen hebben tegengehouden, nog in de dagen van en na de Heer Jezus, dat wil zeggen in nieuwtestamentische tijd. Caradoc was de aanvoerder van de Siluren, maar Caradoc was tevens de koning die tot geloof in de Heer Jezus Christus kwam. In de eerste eeuw van onze jaartelling, in de dagen van Handelingen. De Siluren. We kennen ze wel. En op mijn kaarten, oude kaarten die ik heb, staat gewoon op in het zuiden van Brittannië staat, en in Wales staat gewoon Simeonis in het Latijn. Dat wil zeggen Simeonieten, staat er gewoon op. Onder de naam Simeon. Is dat dezelfde Simeon? Ja, wie anders? Ja. Met alle kenmerken van dien. Woestelingen. Legendarisch zijn ze de geschiedenis ingegaan. En eigenlijk is dat de achtergrond van de boeken over Asterix, de Galliër. Want het idee van de onoverwinnelijkheid, dat berust bij die Siluriërs eigenlijk. Maar meer moet ik daar nou maar niet over zeggen. Simeon, Levi en de vierde zoon is inderdaad Juda, waarvan staat in vers 8, Juda, gij zijt het. Van Simeon stond, gij zijt het niet, gij hebt het verdorven. En van Juda staat er, gij zijt het, maar het betekent niet dat Juda het eerste geboorterecht krijgt, want dat was in hoofdstuk 48 al geregeld, dat was Jozef. Dus al zou er nou niks verder staan, mark my words, al zou er verder niks staan, er staat alleen Juda, gij zijt het, en verder niks, weet je waar het over gaat? Weet je waar het over gaat? Over koningschap. Daar zitten we nog op te wachten. Heb u dat? Maar ja, u hebt geluk. Het staat er nog bij ook. Ja. Er staat, Judah, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Dat is een woordspeling op de naam Juda, want Juda wordt via een omweg vertaald met iets als loven, eren. Dat komt omdat Juda komt van het woord Yad, en dat is een hand. En het idee is de uitgestoken hand, waarmee men eer bewijst, ook aan God. Vandaar dat men soms Juda vertaalt met Godlover. Met scrabbelen kom je niet weg hoor. Ook niet met driemaal de woordwaarde, ook niet met één. Het is gewoon weer een zelfbedacht woord. En dat is ook niet een goede vertaling. Maar het zit allemaal in dat ene woord, Yad. Het is het instrument waarvan God zich bedient. Gods hand in de geschiedenis, die Yad is dat. Het is die hand. En het heeft iets met eren of loven te maken, dat is waar. Maar dan staat er, Juda, u zullen uw broederen loven en meteen uw hand. U begrijpt dat het allemaal zinspeelt op de naam Jehuda. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Grijpt ze in de nek. Dat weet u, hè? Als beesten wild worden, dan grijpen ze in de nek. Het liefst enigszins optillen, dan zijn ze meteen stil. Nee, als je het wild genoeg doet, zijn ze meteen dood. Maar dieren doen het onderling ook, grijpen elkaar in de nek en schudden dan een beetje. Dan is de nek gebroken meteen, maar het gaat over overwinning. De hand in de nek van uw vijanden, de voet op de nek van uw vijanden, komt ook in de Bijbel voor. Ja. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Iets wat toch ooit aan Jozef beloofd was, maar inmiddels letterlijk aan Jozef al vervuld geworden is in Egypte. Hebben die nog? Het is allemaal geweest hiervoor in de geschiedenis van Genesis. Maar Jozef wordt niet de echte koning. Dat wordt Juda. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Dat betekent dat uit Juda de koning zal voortkomen. De koning zal heersen over alle stammen van Israël. Hebben we die nog? Ja. Juda is een leeuwenwelp, want de leeuw hoe dan ook staat voor koningschap. Dat is niet alleen bij Disney zo, dat is altijd al zo geweest. Leeuw is koningschap. Macht, sowieso. Vandaar dat de leeuw nogal eens voorkomt in de diverse, nou ja, in de heraldiek, in heraldische wapens. De leeuw staat altijd voor macht. En meer zeg ik er nou nog even niet over, misschien later nog. Maar ik denk vandaag niet meer. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, die leeuw, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw, want het Hebreeuws kent verschillende woorden, dan toch weer voor de leeuw, zodat de vertalers allerlei alternatieven moeten bedenken, want wij hebben maar één woord, dus dan komen er adjectieven bij, hè? Dan worden het een oude leeuw, een jonge leeuw, wat verzint nog eens iets? Huh? In de heraldiek ken je trouwens ook verschillende leeuwen. Daar heb je de lopende leeuw, de klimmende leeuw, de liggende leeuw. Enzovoorts. Ja, de klimmende. En dan heeft hij soms nog wat in de hand. Ja, maar goed. Wie zal hem doen opstaan? Zo van die leeuw ligt daar en die ligt daar onverstoorbaar. Waarom zou hij opstaan? Wie kan hem dwingen? Hij is zijn eigen baas, hij staat voor koningschap. Katten in het algemeen zijn arrogante dieren, dat weet iedereen. En hier heb je de arrogante kat bij uitstek. De leeuw. Iedereen die ooit een safari geweest is, enigszins serieus, weet dat. Dat moet je dus niet lopend doen, maar in een jeep. Hoewel er zat zijn die het lopend doen. En dan sta je gewoon 2 meter of zo voor zo'n leeuw. En dan fotografeer je ze recht in hun snuffert. Heb ik ook gedaan, inderdaad, met mijn stereocamera. Maar die bleek in het vliegtuig uit het rek gevallen te zijn. Dus ik heb honderden stereodia's van leeuwen moeten weggooien. Maar ja, gaat altijd weer mis. Ik moet er nog een paar hebben trouwens. Maar recht in de snuffert. Als je later thuis bent, kan je het niet geloven, maar je hebt het echt gedaan. Zo gaan die dingen. Toch? Nou ja. Waarom zou die opstaan? Als hij honger heeft. En als je dat niet heeft, blijft hij gewoon liggen. En bekijkt de wereld. Dat is de arrogantie van de macht, eigenlijk. Koningschap, alles onder controle. Onverstoorbaar. Maar ja, mijn katje Kiki was net zo, hoor. Ja, onverstoorbaar. Tot het laatste aan toe. Baas, ik ga nu dood. Kom even hier liggen, zodat je me straks zo kunt wegdragen. Dat was het laatste. Nou goed. Het was niet leuk, maar ja. Zo gaat dat. Maar dat is wat hier beschreven wordt. En dan nog een keer, vers 10. En die is verrassend. Erg verrassend. Want er staat de scepter, de roede, dat is een strafwerktuig in kruiswoordpuzzels, de roe, en bij Zwarte Piet, maar die hebben we afgeschaft. Vind ik ook zo raar, want die bestond al niet en nou moeten we hem afschaffen. Hè? En dan heb je eindelijk een zwarte die werk heeft. Nou ja. Die moeten we weer uitknippen, Johan. Nou ja. Doe maar weer. De scepter, de roede, dat is een uitbeelding van koninklijke macht. Die roede is alleen netjes versierd, meestal met goud en edelstenen. En dan noem je het een scepter, maar het is gewoon een stokje, hè. Zo'n officier, ken je dat? We moeten er nog een paar hebben van die lui. Officieren bedoel ik in Nederland. Het schijnt dat we ook nog een soldaat hebben trouwens, maar. Dat heb ik me laten vertellen, hè? Nou ja, goed. En zo'n man loopt met zo'n stokje onder zijn arm. Dat mag, dat staat in het handboek soldaat. Waar het voor is, weet ik niet. Want het schijnt dat hij niet mee mag prikken of zo. Maar dat is wel zo'n stokje onder zijn arm. Dan loopt hij dan mee. Officierstafje. Sinterklaas heeft zo'n hele grote. En dan heet het een staf. Maar daar is het van afkomstig. Enzovoort. De scepter. Het hoort trouwens bij de regalia. Dat kan je wel gebruiken bij Scrabble, hoor, overigens. Regalia. Dat zijn voorwerpen waar je helemaal niks mee kunt. Waar niemand wat aan heeft. En die bewaard worden in een kluis of achter glas. Het laatste regalia die ik gezien heb was in Edinburgh. Dat was een kroon. Die van Nederland, die is van blik, geloof ik. Waar was die ook weer? Van koper en van messing of zoiets. En met, dat weet ik niet precies meer. En met glas erin en zo, een beetje flauwekul eigenlijk. Maar, dat kan ik niet helpen. Zit hij me aan te kijken, wat doet hij nou? Nee, dat kan ik niet helpen, dat is zo.
Is de parallel met de herders
zelf? Jazeker. Want de herder is de heer en de heer is de herder. En een herder heet een dominus. En een dominus vertaal je ook met heer. Een taalkundige is herder hetzelfde als heer. En de heer, de meester, heeft inderdaad zo'n staf waarmee hij zijn macht uitoefent. En de staf van de bisschop is dan officieel de herderstaf. Maar daar haakt hij wel de schapen mee naar zich toe. Of hij geeft ze een tik of wat dan ook maar. Nee, daar is het voor. Het zijn wel degelijk strafwerktuigen, officieel. Officieel heet het gewoon een stok trouwens. Roede, een stok, een scepter, het is altijd hetzelfde woord. Het woord voor stammen van Israël, is trouwens ook ditzelfde woord, de scepter. En dat men met scepter vertaald heeft, ja, dat is vanwege de context met koningschap. Men heeft begrepen waar het over gaat. Maar dit is Hebreeuws. Zo werkt dat. En dan zeg je, ja, maar wij noemen dat dan een scepter. Hoe Nederlands dat is, weet ik ook niet. En waar dat woord dan weer vandaan komt, weet ik. Maar dan heet het de Sedder. Maar dat net zo goed stam of roede kunnen zijn. Elders heet het, gij zult hen hoeden met een ijzeren roede. Maar het is de variant op die ook in de Bijbel staat. Gij zult hen overheersen met een ijzeren scepter. En de ene keer staat de scepter, de andere keer staat de roede. Want een ijzeren scepter, ja, dat kan eigenlijk niet. De scepter is van goud, toch? Of van zilver met edelstenen. En als die van ijzer is, kun je het dan eigenlijk wel met scepter vertalen. Of is het gewoon een roede om mee te meppen? Een soort kachelpook, zal ik maar zeggen. Want vroeger mepte men met kachelpoken. En daarom heeft men de centrale verwarming uitgevonden. De oliestook had ik natuurlijk moeten zeggen, maar ja. Dat is voor de tweede versie. Toch maar. De scepter zal van Juda niet wijken, betekent dus het koningschap zal van Juda niet wijken. Hoe lang niet? Nou, helemaal nooit. Maar het lijkt er wel op. Want waar is dan dat koningschap van Juda vandaag? En mocht u daar twijfels over hebben, zegt Jacob hier, de scepter zal van Juda niet wijken. Ook niet in de dagen voordat de Messias gekomen is om die scepter over te nemen. Zodat we in de toekomst weliswaar verwachten de zoon van David met scepter en kroon, over de Galia gesproken, scepter, kroon, rijksappel. En in Edinburgh was er ook nog een steen bij, hè? De Lyre Vale, de Coronation Stone. Regalia, soms ook de koningsmantel, wat je maar meetelt, maar koninklijke attributen. Maar koningschap, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten. Dit is een nette uitdrukking, dat is een eufemisme, maar het betekent. De Hebreeuwse commentatoren die vertellen dat zonder uitzondering. Het betekent dat er diverse generaties zouden volgen en die zouden allemaal de scepter dragen. Dat wil zeggen koningen zijn. Want van tussen zijn voeten wil zeggen stap voor stap en daarmee generatie op generatie. Uit dit zaad van Juda dus. Niet maar erfgenamen, maar daadwerkelijk zaad van Juda, zoals ook niet maar erfgenamen van David, maar zaad dat uit zijn lijf voortkomen zou. Zo staat het dus ook letterlijk, hè? Bij gelegenheid. En dat is hier ook zo. Er zit nog wat anders aan vast, want vanaf deze dagen van het overlijden van Jacob duurde het toch wel erg lang voor er uiteindelijk op de bladzijde van de Bijbel officieel een koning uit Juda verschijnt die heersen zou over Israël. En het had nogal wat voeten in aarde. Dat was namelijk David. Heb u die? Ik ben even aan het uitrekenen hoeveel jaren voor Christus zijn wij hier. Dat weet ik zo gauw niet. Hoeveel jaren voor David, weet ik veel. Het zal nog pak en beet nog wel meer dan 1000 jaar, geloof ik, duren. Vanaf dat dit gezegd wordt, vanaf de dood van Jacob. Ik weet zo gauw uit mijn hoofd niet. Vanaf de dood van Jacob tot aan de verschijning van, laten we zeggen, David. Pak en beet een jaartje of 1000 voor Christus. Nee, dat is geen 1000 jaar, hè. Nee, het is wat minder, maar vooruit. Ik kan het zo gauw niet rekenen, daar heb ik geen tijd voor nu. Maar in ieder geval enige eeuwen, want je weet hoe het hierna gaat. Men blijft nog een poosje in Egypte, daarna trekt men uit Egypte, wordt men eruit verlost, ontstaat dat volk, trekt naar Kanaan, moet dat veroveren en leeft dan gedurende zowat 600 jaar bij elkaar trouwens, leeft men onder richteren tot aan het koningschap van David. Tot aan het koningschap van Salomo had ik moeten zeggen nu. Maar in ieder geval noemt de Bijbel richteren omtrent 450 jaar. Staat in het Nieuwe Testament, dat zijn heel wat eeuwen en toen was er geen koning uit Juda. En wat staat hier? De scepter zal van Juda niet wijken. Wat betekent dat dus? Dat we wat gemist hebben. En dat terwijl er in Israël geen koning, in het Rijk bedoel ik, in Canaan, onder het volk, geen koning was uit Juda, dat er dan ergens anders een koning moet geweest zijn uit Juda. Want dat betekent het. Ik weet het, men vindt het al moeilijk genoeg om te accepteren dat hier staat dat ook na het overlijden, zal ik dan maar zeggen, van Jechonias, de laatste koning uit het huis van Juda in Jeruzalem, ter gelegenheid van de Babylonische ballingschap, dat ook daarna er koningen uit het huis van Juda geweest moeten zijn, want hier staat, die zullen er zijn totdat Silo komt, en dat laatste, dat weet iedereen, dat betekent totdat de Messias komt. En ik heb het niet over onze tijd nu. Dat is al problematisch genoeg. Maar ik heb het zelfs over oud-testamentische tijd, vanaf de Babylonische ballingschap tot aan de eerste komst van Christus. Sommigen zeggen, in de eerste komst van Christus werd hij koning, en daarmee is de profetie vervuld. Dan is nog de vraag, waar waren in de voorgaande 400 jaren dan de koningen uit Juda? Want die waren er niet. Jechonias was de laatste. En dus blijft, we hebben wat gemist. Vanaf de Babylonische ballingschap, vanaf Jechonias, tot aan de dagen van de Heer Jezus, maar ook sindsdien in onze dagen. Toch? Maar al eerder, het is niks nieuws aan, al eerder vanaf dat dit gezegd wordt, tot aan David, noemt de Bijbel ook geen koning uit Juda. Maar noemt de Bijbel wel, de scepter zal van Juda niet wijken. En er staat niet, de scepter zal aan Juda gegeven worden. Zo leest men hem wel traditioneel, maar dat staat er niet. Er staat, de scepter zal van Juda niet afgenomen worden. En dat betekent dat de scepter dus al bij Juda is, en dat Juda hier al beschouwd wordt als een koning. En dat geldt dan vervolgens ook voor zijn zonen. Waarschijnlijk is het andersom, het geldt voor zijn zonen, dat verwacht ik eigenlijk. En dan met terugwerkende kracht, net als bij Efraïm en Jozef, geldt het dus voor de vader. Want Juda blijkt dan de vader van koningen te zijn, en zo verder. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar merkwaardigerwijze, dat staat enige hoofdstukken hiervoor. Want dat is al gepasseerd. Zonder het noemen van koningschap. Want wij vinden wel degelijk al het een en ander over afstammelingen van Juda. En hier wordt gezegd dat het dus gaat om een koninklijk huis. En dat dat Juda, dat dat huis altijd een koninklijk huis zou blijven. En waarschijnlijk bent u zich het niet bewust, maar dan vertel ik het nog een keer, terwijl ik mijn Bijbel dicht doe, want ik moet dringend ophouden. Het is met al die koningshuizen die wij kennen uit de recentere geschiedenis, ik bedoel gewoon de geschiedenis van West-Europa, zo. Het is met al die koningshuizen zo dat daar een troon is en die wordt vererfd en nog eens vererfd en nog eens vererfd. Maar nou we even onder elkaar zijn. Die lui proberen het wel een beetje binnen de familie te houden, zodat het kapitaal en de erfenis en het koninkrijk in de familie blijft. Maar het gevolg daarvan is, dat heeft mijn vader mij eens uitgelegd, want die fokte duiven. Nee, sierduiven. Nee, ze hebben in Nederland ook kleine hanenvelden en die zijn wereldberoemd vanwege hun duiven, maar dat zijn postduiven. Dat zijn weer andere. Mijn vader kweekte oud-Hollandse meeuwtjes en sommige soorten doffers. En als ze ziek waren, opereerde mijn moeder ze, die duiven dan, hè? Nee, eerlijk. Die sneed ze open en maakte de wond schoon van binnen, de krop. Krabde dat uit en curateerde dat of zo, voor de mareet. Weet je veel. En dan naaiden ze dat weer dicht. Ik heb het zelf gezien. Eerlijk. Maar goed, maar die heeft mij uitgelegd dat als je te veel fokt met die duiven binnen de, met een gemeenschappelijke afstamming, binnen de familie, dan krijg je inteelt en dan wordt het niks meer. Dan worden die duiven al zwak, ziek en misselijk geboren en mismaakt. En dat gebeurt bij mensen ook. Het komt namelijk specifiek voor in de beste families. En daardoor is het soms heel ingewikkeld om die lijn van het erfrecht te volgen. Ik heb u al gezegd, dat is ook bij de Oranje Nassau, is dat tamelijk ingewikkeld. Niet dat het altijd een kwestie van inteelt en dat soort dingen is, maar wel van onvruchtbaarheid. Kinderen zijn niet meer levensvatbaar. Miskramen en geboorte met de kinderen bereikten zelden de volwassen leeftijd. En als ze die wel bereikten, was het dikwijls wat mis. Al was het maar alleen dat ze niet in staat waren om inderdaad een erfenis in ontvangst te nemen, laat staan een koninkrijk. Dat is nou eenmaal wat na verloop van tijd gebeurde. Dat kan iedereen nagaan, dus ik vertel het maar even. En zo is het met het huis van David ook wel gegaan. Dat wil zeggen, het is moeilijk te volgen hoe dat nou precies in elkaar steekt. Maar de aardigheid is dat ook het huis van David, net als al die Israëlitische huizen, toch wel erg vruchtbaar was, zodat er altijd wel ergens nog een tak van de familie is die bij gelegenheid opgeroepen kan worden om een koninkrijk in ontvangst te nemen. Dit is trouwens ook kenmerkend voor de geschiedenis van, ik praat over mijn tijd heen bewust, ook kenmerkend voor de geschiedenis van het Parthische Rijk. Dat was in de dagen van en na de ballingschap der Joden. Want in dat Parthische Rijk werden alleen koningen, meerdere, naast elkaar aangesteld, werden alleen koningen aangesteld als daarvan zeker was dat ze van David afstamden. En daar gingen de magiërs, de magistraten gingen daarover, de magoi. Waarvan we er soms, waarvan we ineens in het Nieuwe Testament een paar van die lui zien verschijnen. Omdat ze gehoord hebben dat er een koning der Joden geboren is. En die komt dus in aanmerking voor een koninkrijk binnen het Parthische Rijk. En als je dat één keer weet, begrijp je waarom Herodes gealarmeerd was. Want het was een internationale politieke ruil. En het leidde tot het uitmoorden van alle kinderen van Bethlehem. Dus niet zomaar iets. Niet zomaar een paar geleerden die dachten, kom laten we eens op kraamvisite gaan. Ergens in het buitenland. Je hebt wat gemist onderweg. Ja. Kortom, het is inderdaad tamelijk gecompliceerd. Maar neem niet weg dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt hoe het zal gaan, niet in detail, maar wel als regel, de scepter zal van Juda niet wijken. En het blijft zo totdat totdat Silo komt, dat wil zeggen totdat de Messias komt. En daarna wijkt de scepter uiteraard ook niet, want Silo is Christus en die is uit Juda. Nee, dat is net zo'n uitdrukking. Dat is niks moeilijks aan. Dat is net zo'n uitdrukking als ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. Als je maar niet denkt dat er staat dat de Heer ons zal verlaten als er een nieuwe eeuw begint. Dan heb je hem verkeerd gelezen. Dat betekent, in deze eeuw lijkt het of de Heer niet met ons is. En daarom zegt de Heer, maak je je niet bezorgd, ik ben met je. Tot aan de volleinding der eeuw. En als ik wederkom, dan breekt de toekomende eeuwbaan hier op aarde. Daarvan hoef ik het niet te zeggen. Dat kan iedereen zien, dan ben ik met je. En zo is het met de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Dat wil zeggen in de dagen waarin het lijkt dat Juda geen scepter heeft. Wees ervan verzekerd, zegt Jacob tegen Juda, dat er wel degelijk iemand, minstens één, maar er wordt geen beperking bij gelegd hoor. Minstens één afstammeling van Juda officieel het koningschap bezit. Een koning is van een rijk, eigenlijk van Israël. Of van een deel van Israël of wat het maar was. En meer daarover dan weer morgenochtend. Want dan vervolgen we deze lijn van het koningschap.